We lezen vanavond Openbaring 11 vanaf vers 3 tot en met vers 14.
En ik zal mijn twee getuigen macht geven en ze zullen profeteren 1260 dagen met zakken bekleed. Deze zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren die voor de God der aarde staan. En zo iemand die wil beschadigen, een vuur zal uit hun mond uitgaan en zal hun vijanden verslinden. En zo iemand hen wil beschadigen, die moet alzo gedood worden. Deze hebben macht de hemel te sluiten, opdat geen regen regene in de dagen hunner profetering. En ze hebben macht over de wateren, om die in bloed te verkeren en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo menigmaal als zij zullen willen. En als zij hun getuigenis zullen geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt hun krijg aandoen, en het zal hen overwinnen en zal hen doden. En hun dode lichamen zullen liggen op de straat der grote stad, die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte, alwaar ook onze Heere gekruist is. En de mensen uit de volken en geslachten en talen en natiën zullen hun dode lichamen zien, 3 dagen en een halven, en zullen niet toelaten dat hun dode lichamen in graven gelegd worden. En die op de aarde wonen, die zullen verblijd zijn over hen, en zullen vreugde bedrijven, en zullen elkander geschenken zenden, omdat deze twee profeten, degene die op de aarde wonen, gepijnigd hadden. En na 3 dagen en een halven is een geest des levens uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten, en er is grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwden. En zij hoorden een grote stem uit de hemel, die tot hen zeide: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel, in de wolk, en hun vijanden aanschouwden hen. En in diezelfde uren geschiedde een grote aardbeving, en het 1/10 der stad is gevallen. En er zijn in de aardbeving gedood 7000 namen van mensen. En de overigen zijn zeer bevreesd geworden en hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Het 2e wee is weggegaan, ziet, het 3e wee komt haast.
Vanavond ligt voor ons opengeslagen Openbaring 11. Het uitgangspunt voor de prediking van dit gedeelte dat we samen gelezen hebben is vers 12. Vers 12 van de Openbaring 11. Staat en zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei: komt herwaarts op. En zij voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hen. Tot zover. Het thema waaronder dit hoofdstuk wordt verkondigd is de opstanding of de opwekking van de twee getuigen. De opstanding of de opwekking van de twee getuigen. We letten allereerst op hun leven, tweede plaats op hun sterven en in de derde plaats op hun opstanding. Dus hun leven, hun sterven en hun opstanding. Allemaal met de deur in huis, gemeente. Openbaring 11 is een hoofdstuk dat heel veel vragen heeft opgeroepen in de loop van de tijd. En ik denk dat u ook al lezend dit hoofdstuk, misschien ook wel in de voorbereiding op de prediking van vanavond of anders thuis vanavond of hier in de kerk, bij uzelf al lezen, dacht: wie zijn die twee getuigen? Wat zijn dat voor figuren? In ieder geval is duidelijk dat het wel de hoofdpersonen zijn in dit hoofdstuk. Twee getuigen. En als u een Bijbel met kanttekeningen hebt, of een andere Bijbel met een uitleg daarbij, dan zult u ook merken dat juist als het gaat om die vraag: wie zijn die twee getuigen, al snel de wegen uiteen gaan. Ik ga niet alle verschillende verklaringen vanavond opsommen, daar is de tijd ook niet eens voor en is de plek ook niet. Maar om een idee te geven, ik denk alleen maar aan de kanttekeningen van de Statenvertaling, die ook al heel duidelijk laten merken dat ze het voor een deel in het midden houden en op enig moment toch met allerlei namen komen. En ze noemden dan bekende namen van de grote reformatoren die aan het begin staan van de protestantse beweging in West-Europa. Getuigen. Getuigen als Zwingli en Johannes Hus, die in weerwil van hun tijd en van hun samenleving en ondanks het verzet en de tegenstand die ze ontmoeten, bijvoorbeeld van de kant van de Romeinse kerk, opkwamen voor Gods woord en voor Gods instellingen. En in die uitleg wordt natuurlijk dan de kerk van Rome ook neergezet als de antichrist of het beest uit de zee. En zo zijn er meer van deze verklaringen. Twee mannen moeten het dan zijn. Twee mannen van naam die geschiedenis hebben gemaakt in de tijd die achter ons ligt. En een stempel hebben gezet op de ontwikkeling van Gods koninkrijk. Op weg naar de grote toekomst van Gods rijk. Je zou ook andersom kunnen beginnen en heel eenvoudig de vraag kunnen stellen. Waarom noemt Johannes deze twee mensen niet bij hun naam? Normaal gesproken in het Bijbelboek Openbaring deinst Johannes er niet voor terug om mensen bij hun naam te noemen, soms ook heel concreet bij hun eigen naam. Of op andere momenten door vergelijkingen te maken met mensen uit het verleden, gelovigen uit de tijd van het Oude Testament, of zondaren, goddeloze mensen uit de tijd van het Oude Testament. Ik noem maar zo even wat momenten. Ik denk aan een van de brieven aan de gemeente van Klein-Azië, waar sommigen in die gemeente worden neergezet als mensen die lijken op Izebel. Zou je maar gezegd worden. Maar ook hier in het hoofdstuk, we zullen dat ook zo meteen zien, valt de naam van Sodom en Gomorra. Sodom en Egypte. En het helpt ons meteen al lezen dat hoofdstuk om in ieder geval een klein beetje te kunnen plaatsen wat Johannes precies ziet en wat hij bedoelt te zeggen. Maar als het gaat om in ieder geval de belangrijkste vraag voor ons en ook toen, wie zijn die twee getuigen, dan noemt Johannes geen naam. Nu, als dat zo is gemeend, en ik geef dat vanavond ook maar mee als algemene leesregel, dan wil de Bijbel in ieder geval twee dingen zeggen. In de eerste plaats wil de Bijbel ons ervoor bewaren dat we het meteen concreet gaan maken. Het gaat dus om die twee personen daar en toen. Dat is dus niet de bedoeling vanavond. Mensen die geboren en gestorven zijn en die geleefd hebben in een bepaalde periode van de kerkgeschiedenis of in de tijd van de Bijbel. En dat we hun dan vanavond moeten gebruiken om in ieder geval duidelijk te kunnen krijgen wie die twee getuigen zijn in het Bijbelboek Openbaring. Er is nog iets wat opvalt, namelijk dat van deze twee getuigen wordt gezegd dat ze worden gegeven. Vers 3. God geeft hun macht, geeft hun bevoegdheid. Ze staan dus in dienst van de Here. En hun roeping is ook heel duidelijk, vers 3. Ze zijn geroepen en daarvoor hebben ze de macht ontvangen, de bevoegdheid gekregen om te profeteren. Om Gods woord te laten klinken. Met andere woorden, het gaat niet eens zozeer om de vraag wie die twee mensen zijn, maar vooral wat ze doen. Profeteren. Gods woord verkondigen. En daarin zijn het in ieder geval collega's van Johannes. Al is Johannes dan voor een tijd uitgeschakeld en slijt hij de dagen op het onbewoonde eiland, of het schaars bewoonde eiland moet ik zeggen, het Patmos. Kan hij op zondag niet voorgaan in het midden van de gemeente? Ook nu wordt hij door de Here aangesproken en behandeld als een van Gods profeten. En al kan hij niet zelf bij monden het woord van God verkondigen, God gebruikt hem wel als secretaris van de hemel om brieven te zenden naar de gemeente waar hij gestaan en gediend heeft en zo het profetische woord alsnog te laten klinken. Is het niet dan letterlijk face-to-face in het midden van de gemeente, dan maar indirect in de vorm van een brief? Er is nog iets wat opvalt. Als we zo samen vanavond Openbaring 11 eens wat langs gaan lopen, zullen we zien dat wel deze twee getuigen beschreven worden in wat ze doen. Ze profeteren, zo zei ik het al, maar dat zijn ook twee getuigen die het woord van God verkondigen met macht. En dat gaat ook vergezeld met tekenen. Ik noem maar even wat, kijkt u maar met me mee, vers 6. Ze hebben macht van de Here gekregen om de hemel te sluiten, opdat er geen regen zou regenen in de dagen van hun profetering. Dat hebben we eerder gezien. In de loop van de Bijbelse geschiedenis. Die ene profeet die een opdracht van de Here kraan van de hemel moest sluiten. Zodat er in het rijk van Achab droogte ontstond. En gedurende die lange periode geen druppel uit de hemel viel. Als een profetische prediking. Dat de Heere tegen Achab en zijn regering, zijn beleid was. Ze hebben ook macht, zegt vers 6, over de wateren. Om die in bloed te veranderen. En ook dat hebben we eerder gezien. Ik denk aan die andere profeten in het Oude Testament. Naast Elia ook de grote profeet genoemd, Mozes. Die aan de oever van de Nijl stond. En namens de Heere sprak tot het water van de Nijl. En dat water werd in bloed veranderd. Ze hebben macht, zo zegt vers 6, om de aarde te slaan met allerlei plaag zo menigmaal als zij willen. Je kunt ze trouwens ook herkennen aan hun kleding. Ze worden beschreven. Ze zijn gekleed in een harige mantel, het tenue van een profeet. Daar waaraan ook Elia werd herkend, bijvoorbeeld in zijn dagen. En het typeerde ook de prediking van deze profeet. Die schaarse, zobere kleding, rouwkleding, stempelde en illustreerde ook de prediking van Elia. De prediking stond in het teken van boetedoening. Oproep om in te keren, om terug te keren tot de Heere, om je voor God te verootmoedigen, stempelde hun gang onder het volk. Zo zijn er nog een paar van die aanwijzingen in Openbaring 11. Als we langzaam maar zeker al luisteren naar hun beschrijving, de contouren van Elia en van Mozes zien oprijzen. Ze krijgen trouwens ook tijd van de Heer, vastgestelde tijd. En gedurende die periode moet ze het woord van God verkondigen. En als u die tijd omzet in jaren, dan is het 3,5 jaar. En in het Oude en in het Nieuwe Testament worden de 3 jaren van Elia, of in het Nieuwe Testament de 3,5 jaren van Elia, getypeerd als een tijd van prediking, van profetie. Ze verkondigen Gods woord. En laten de stem van de Heere klinken. Bedoelt Openbaringen 11 dan Mozes? De broer van de Aaron, broertje van Mirjam. En bedoelt Openbaringen 11 met die andere getuige Elia? Van wie we niets meer weten dan alleen maar zijn geboorteplaats. Opeens staat hij daar. Als vanuit het niets, verkondigt 3,5 jaar Gods woord en wordt plotseling door de Heere weggenomen met die vurige waag. Nu weet u met mij dat deze twee profeten, Mozes en Elia, in de tijd van het Oude Testament al naam hebben gemaakt. En dat wanneer de naam van Elia valt, later in het Oude Testament, in de profeet, en niet alleen verwezen wordt naar die man daar en toen in de tijd van Achab die 3,5 jaar het woord van God verkondigt. Maar dat met Elia eigenlijk wordt bedoeld de stem van alle profeten. Als een van de grootste profeten in de tijd van Israël vertegenwoordigt hij alle andere profeten. Jesaja, Jeremia, Ezechiël en noemt u al die profeten met naam en anoniem maar op. En u weet ook met mij dat Mozes in het Oude Testament al niet alleen stond voor die man die Egypte onder de knoet van de Heere bracht. En die door God werd gebruikt als een instrument om het volk van Egypte te slaan en Israël te bevrijden uit dat slavenhuis en te brengen tot aan de grens van het beloofde land Kanaan. Maar dat al verderop in het Oude Testament onder de naam Mozes Gods gebod, de wet van God. De wet van Mozes wordt bedoeld. We zien die twee lijnen die al in het Oude Testament ontstaan. Elia de lijn van de profeet en Mozes de lijn van de wet. Samenkomen in het Nieuwe Testament. Ik alleen maar even aan dat moment, aan de vooravond van Jezus lijden en sterven. Dat hij samen met zijn discipelen zich heeft teruggetrokken. En 3 van zijn discipelen verder meeneemt een berg op. En daar verandert in een heerlijke gedaante. En de drie discipelen, waaronder Peter, schrikken opeens wakker. En ze zien voor zich hoe hun Heere en Heiland omhuld wordt door een wolk. En als ze goed kijken in die wolk, zien ze niet één, maar drie personen. En de evangelist die dit beschrijft, Matthäus, die iets verderop lag te slapen als een van Jezus' discipelen, vermeldt daarbij dat het Mozes en Elia waren. Die samen met Jezus het aanstaande lijden doornamen. Ze lieten vanuit het Oude Testament zien wat het lijden voor de zaligmaker inhield. En ze vertroosten de man van smarten met de belofte van het Oude Testament. In het bijzonder de belofte van de Vader tot de Zoon. Die in het Oude Testament op zoveel plaatsen zijn opgetekend. Ik denk even aan Psalm 89. Gij zijt mijn Zoon. Ik zal u stellen op de troon van David. Deze belofte hielden ze Christus voor. Als het loon op zijn arbeid. Op de zaligmaker zich zou verheugen en vertroost zou worden door de belofte van het woord. En zo bemoedigd zou worden vanuit de schrift, de kracht zou ontvangen om het lijden in te kunnen gaan. Ik vind dat altijd een heel ontroerend moment. Als we ergens zien dat Jezus waarachtig mens is, dan is dat daar. De Zoon van God laat zich als mens vertroosten door de schrift. Zelfs hij had het woord nodig. U weet jij dan zeker. Mozes en Elia. Samengevat. De schrift. Gods woord. Nu, dat wordt hier ook bedoeld in Openbaring 11. Twee getuigen. Daarmee bedoelt de Bijbelschrijver Johannes niet twee personen die daar en toen hebben geleefd. Maar deze twee getuigen spreken met dezelfde mond. Ze profeteren het woord van God. En ze doen dezelfde tekenen. Ze hebben macht om de hemel te sluiten, zodat er geen druppel meer naar beneden valt. Ze hebben macht om water in bloed te veranderen, wanneer ze dat willen en waar ze dat willen. Kracht van het woord van God, dat vergezeld gaat met tekenen en wonderen. Deze twee getuigen treden op. En profeteren het woord van God midden in de wereld. Totdat de tijd die door God is ingesteld voorbij is. En dan plotseling, vers 7 zit ik nu, een beest uit de afgrond opkomt. Dat zijn krijg begint tegen deze twee getuigen. Is het goed gemeend om in ieder geval vast te stellen vanavond dat de Bijbelschrijver hier opeens zonder nadere inleiding of omschrijving onze aandacht opvraagt voor dat beest. We weten in ieder geval de plaats van herkomst, de afgrond. Dat hebben we al eerder gezien in de voorgaande hoofdstuk. In een van die plagen die ontstonden, toen de put van de afgrond werd geopend en uit die afgrond die walm naar boven kwam en in die walm die zwerm met sprinkhanen die de aarde bedekt, met alle gevolgen van dien. Nu uit diezelfde donkere en duistere plaats komt dit beest. En hoe hij eruit ziet en wat hij precies doet, dat wordt nu op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Als later in Openbaring 13 zullen we zien wat dat beest precies doet. En wat zijn doel is met zijn werk. En wat hij voor ogen heeft, namelijk het totaal vernietigen van het werk van de Heer hier op aarde. Maar hier verschijnt hij plotseling op het toneel. En het wordt ook duidelijk uit het gedeelte, laat het nog maar even lezen, dat dit beest zijn zinnen heeft gezet op maar één ding, namelijk dat de mond van de profeten, de mond van het woord, gesnoerd moet worden, vers 7. En als zij hun getuigenis geëindigd hebben, zal het beest dat uit de afgrond opkomt, krijg tegen hen aandoen en zal hen overwinnen en zal ze doden. Voordat ik de stap maak naar het tweede punt, wil ik eerst een paar hele concrete lijnen gaan trekken. In de eerste plaats deze lijn. Wat bedoelt eigenlijk de profeet Johannes als hij in opdracht van de hemel beschrijft wat hij ziet? Wel, ik denk om antwoord te kunnen geven op die vraag, die voor ons ook van belang is, dat we even een stap naar achteren moeten doen. En even moeten kijken naar het verband waarin dit staat. We zagen dat Johannes voor het eerst in het Bijbelboek Openbaring door de verhoogde Christus erbij wordt betrokken. Opeens klonk daar die stem uit de hemel dat Johannes op moest komen naar boven in Openbaring 10. En hij moest uit de hand van de verhoogde Christus het boek ontvangen. We zeiden al, luister het naar Johannes' prediking tegen elkaar. Johannes ontvangt uit de hand van de verhoogde Christus het boekrol dat de Zoon van God ontvangen heeft van zijn Vader. Het wordt als het ware, mag ik het zo zeggen vanavond, doorgeschoven. Van de Vader naar de Zoon en van de Zoon naar de gemeente. Dit woord en de Bijbel die jij op dit moment in je handen hebt, er voor je ligt op de tafel, komt niet uit onze binnenzak, is niet een keer ergens opgeduikeld of bedacht, maar vindt zijn oorsprong in de hemel. Het is het woord van God. Het woord van God. En het blijft het woord van God. Achter dat Bijbeltje van jou staan drie personen. Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En die leggen het woord in jouw leven zonder het woord prijs te geven aan je leven. Want dan is het niet veilig. Het wordt wel in je hand gelegd, maar God geeft zijn woord niet uit zijn hand. Hij houdt het vast. Dat is maar goed ook, of niet? Ik hoop dat je begrijpt wat ik bedoel. Het is maar goed ook toch dat de Heer zijn woord vasthoudt. En dat hij je zons vergummen, dat ik het even zo zeg. Maar ik denk dan toch even een moment in mijn eigen leven. Je als het ware in je nekvel pakt en je met je neus in de Bijbel drukt om te laten lezen wat er staat. En tegen je zegt, dit zeg ik nu tegen jou. Het is Gods woord. Kracht van de profetie. Nu, we zagen dat Johannes dat als eerste kreeg. Een boekje uit de hand van de Heer. Vervolgens zagen we de laatste keer dat Johannes de opdracht krijgt van de Heer om de maten op te meten in de tempel. En we zeiden toen tegen elkaar, binnen de muur ben je veilig. De muur om dat altaar, dat is het terrein van God en dat blijft zijn terrein. Achter de muur ben je niet veilig. Het komt het geweld tot aan de muur. Johannes wil als het ware duidelijk maken dat wat er ook zal gaan gebeuren. En we staan hier in Openbaring op het moment dat we gaan zien wat er gaat gebeuren. Ook hoe de vijand zich opmaakt om de kerk van Christus, als het kan, als ze de kans krijgen, uit de weg te ruimen. Dat het vaste fundament van God staat als een huis. En dat hij instaat voor zijn eigen werk. Die boodschap dat de Heer zelf instaat voor zijn eigen werk zien we eigenlijk ook doorklinken in Openbaring 11. Kijkt u maar even met me mee naar vers 4. Want hoe kan het dat die twee getuigen met zoveel kracht het woord van God verkondigen? En dat hun prediking gepaard gaat met zoveel tekenen? Het komt niet omdat deze getuigen de prediking van het woord van God zelf die gaven hebben of zelf zo manmoedig zijn, zodat ze staande blijven, krachtige mannen, brede schouders. Nee, hun geheim ligt in het verborgen werk van de Heilige Geest. We lezen dat in vers 4, dat daar twee olijfbomen staan en twee kandelaren die voor God, de God van de aarde, staan. Die twee olijfbomen, die twee kandelaren, dat verwijst naar Zacharia 4... Het is als het ware een symbolische prediking van het werk van de Heilige Geest. Dat wat er ook in het werk wordt gesteld om het vuur van de profetie, het vuur van de Heilige Geest te blussen, achter de schermen de Heilige Geest alleen maar bezig is om dat vuur brandend te houden. En dat doet hij op zijn eigen rustige wijze. De profeet Zacharia mag het ook zeggen. God werkt niet door kracht en ook niet door geweld, maar door zijn geest. In alle rust en in alle stilte. Was dat trouwens ook niet de les die Elia moest leren? Toen hij moedeloos aanklopte bij God. Tegen de Heere zei: Heere, alsjeblieft ontsla me maar. Ga met een ander verder. Ik zie het niet meer zitten. Dat de Heere toen eerst die geweldige aardbevingen die plaatsvinden. Maar God was niet in de aardbeving. Door die storm die langs dat gebergte loeide. Maar God was ook niet daar. En toen ontstond daar die zachte stilte. En maakte God in de stilte plaats voor zijn stem. Nou, dat is eigenlijk ook de troost die hier doorklinkt in Openbaring 11. Johannes op Patmos. Al denk jij dat de stormen gaan over de gemeente in Klein-Azië, en die gaan. En al ben je onder de indruk van de macht van je tegenstanders. Niet door kracht, nog door geweld. Maar door mijn geest gaat het woord gewoon door. Mag ik het even concreet maken, gemeente? Dat houdt ons ook in deze tijd overeind. We worden stilgezet door de tekenen. We maken een unieke tijd mee. Maar daar mogen we het van verwachten. Van de werking van de Heilige Geest. Bij jou thuis in de huiskamer. Op een andere plek waar je op dit moment of later het woord hoort. En hier in de Bethelkerk. Je geest is niet beperkt tot deze muren hier van dit kerkgebouw. Maar in de tijd waarin wij zijn, laat God zien dat Hij gewoon doorgaat. En daarvoor de middelen ook gebruikt. Daar ligt onze hoop. En dat is de kracht van de kerk. De kerk kan tegen een stootje. We staan al 6000 jaar overeind. Dankzij Gods genade. Nu zegt Johannes, dat is ook het geheim van deze twee getuigen. De kracht van het woord, dat ligt niet aan de profeet. De gave van de profeet. Dat komt door de olie. De zalvende werking van de Heilige Geest. Die houdt het licht van de kandelaar brandend. Maar opeens is dat moment daar. We maken nu de stap naar het tweede punt. Dat het tij lijkt te keren. Dat het in één keer omslaat. Laat het maar even lezen, gemeente, hoe dat zo gaat. Er staat in vers 7, dat beest komt uit de afgrond. Bindt de strijd met die getuigen aan. Johannes ziet dat ze overwonnen worden. Ze worden zelfs gedood. En hun dode lichamen blijven liggen op de straat. Van de grote stad. Die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. En dan staat er nog eens een keer achteraan, alwaar ook onze Heere gekruist is. Ook hier komt het aan op de vraag, moeten we dit nu letterlijk lezen of niet? Wanneer je zegt, die twee getuigen zijn twee mensen, twee personen uit de geschiedenis, dan moet je dit dus ook letterlijk gaan lezen. En dan ligt het voor de hand om getuigen te vergelijken met martelaar uit de kerkgeschiedenis. Denk iemand als Johannes Hus. Op enig moment zijn mond werd gesnoerd en als martelaar stierf. Andere mens uit de kerkgeschiedenis te maken kregen met geweld, waardoor hun stem verstomde. Maar er zijn een paar dingen, ook hier in dit vers, die die uitleg juist blokkeren. Kijkt u maar even met me mee. Er staat allereerst dat het beest dat uit de afgrond komt, krijg aan zal doen tegen hun. Dode lichamen zullen liggen op de straten van de grote stad. En als die lichamen dan liggen, worden ze niet begraven. Dat is in de taal van het oude nabije oosten schande. Geen grotere schande kun je bedenken dan dat iemand niet begraven wordt. En als ze daar liggen, vers 9, dan zullen de mensen uit de volken, de geslachten, talen, natieën, deze lichamen laten liggen. 3,5 dag. En ondertussen, vers 10, sturen ze elkaar cadeautjes. Ik zeg het maar gewoon zoals het er staat. Om te vieren dat eindelijk die stem van die twee gestuigen niet meer klinkt. Waarom gaat het hier niet om twee personen? Wel in de eerste plaats omdat dit bericht de hele wereld overgaat. In de hele wereld wordt de stem van die twee getuigen niet meer gehoord. En de hele wereld is er ook getuige van. Ze horen die lastige stem van de profeten niet meer. En de hele wereld bedrijft vreugde. Dat eindelijk de stem van die getuigen niet meer wordt gehoord. De hele wereld laat delen in die vreugde. Nee, we moeten het niet letterlijk lezen. Maar figuurlijk. Wat bedoelt Johannes te zeggen? Wel dat de stem van het woord niet meer zou klinken in het openbaar. Dat door het geweld van de beest uit de afgrond, stem van Christus kerk langzaam maar zeker gedrukt wordt naar de rand van de samenleving. En op enig moment geduwd wordt over de rand van die samenleving. En dat in die tijd die dan ontstaat, de kerk van Christus nog wel zal bestaan, maar niet meer zichtbaar zal zijn in het openbare leven. En dat de mensen in het openbare leven dat ook zullen vieren. Eindelijk zijn ze verlost van die stem die onrustig maakt. Van die stem die het geweten aanklaagt. Van die stem die hun steeds hindert om echt vrij te zijn. Vrij van God. Vrij van zijn geboden. Vrij van zijn woord. Die stem die continu dwars lag. En niet de ruimte gaf om gewoon te leven zoals je wilt leven. Te doen waar je zin in hebt. Steeds was daar dat stemmetje. Of klonk dat getuigenis in de gemeenteraadsvergadering, in de Tweede Kamer, op een ander moment, in de samenleving, of nu op deze zondag in de kerk en door de livestream in de digitale wereld. Nu zegt Johannes, al kijkend naar wat er gaat gebeuren, breekt er een periode aan dat dat niet meer mogelijk zal zijn. Dat de stem van de profeet niet meer klinkt in de straten van de grote stad. Die stem is gesmoord. Er mag niet meer worden gehoord. Laten we allereerst vanavond tegen elkaar zeggen, gemeente, dat het zover nog niet is. We mogen in alle rust en vrijheid samenkomen. Ook in deze coronatijd. En het past ons als kerk en als christenen niet om de situatie waarin wij nu zitten te gaan vergelijken met de situatie van de vervolgde kerk. Die vergelijkingen worden te snel en te goedkoop gemaakt. Het past ons ook niet om een padstelling op te zoeken en te forceren tussen kerk en overheid. Wij hebben te buigen onder Gods oordeel en knielen te bidden voor onze overheid en samenleving. Daar ligt onze roeping, juist ook nu op dit moment. En kijk eens naar de mogelijkheden die we hebben. Al zitten hier 30 man. En kijkt u vanuit de gemeente thuis mee. U weet net zo goed als ik dat sinds we begonnen zijn met de livestream er veel meer mensen meekijken. Waaronder ook mensen die al surfend op internet in aanraking komen met het evangelie. Dat is niet voor het eerst. Ik denk aan een moment jaren geleden in een van mijn vorige gemeenten. Dat ik een mailtje binnenkreeg van iemand ergens uit het land, uit een streek waar de Bijbelse prediking niet meer hoort. En die vertelde dat hij zich uit verveling op een zondag op internet begaf en al surfend kwam bij de website van onze gemeente. Hij bleef luisteren. Door het woord werd geraakt. En hij beschreef ook wat het woord uitwerkte in zijn leven. En mag ik het heel eenvoudig zo zeggen? Dan lees je gewoon in hele eenvoudige taal in het hedendaags Nederlands hoe God een mens op de ouderwetse manier bekeert. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Het gebeurt. Aan het begin van de 21ste eeuw. En dat mag gebeuren. Die vrijheid hebben we nog. Maar er komt een tijd dat het niet meer mag. Hoe moeten we ons daarop voorbereiden? Nou, kijk naar die getuigen. Bereiden zij zich daarop voor, op het moment waar ze bang voor zijn? Het enige wat ze doen is, doen waartoe ze geroepen zijn. Profeteren. En de tijd van de profetie is aan God. Dan houdt het op. En trouwens, als ik ook goed Openbaring 11 begrijp, dan ligt het ook in het woord. Die tegenstand, die aversie, die onverdraagzaamheid. Het evangelie is wat dat betreft ook klip en klaar. Dat plaatst een ieder voor een keus. Dat is of de Heere is meester over je leven, of je bent je eigen meester. Ken je de Heere, dan ken je het leven. Ken je God niet, dan lig je in de dood. Het evangelie houdt voor dat het dienen van de Heer een vreugdedienst is. Maar iemand die niet de Heer kent, in en buiten de kerk, ervaart dat niet zo. Die ziet het als een slavendienst, als beknelling, als verhindering van je vrijheid. Het evangelie noemt ook zonde zonde, ook in de 21ste eeuw. Samenwonen van twee mannen en twee vrouwen is in het licht van de Bijbel zonde. Een huwelijk tussen twee mannen, daarover zegt de Bijbel, dat kan voor God niet bestaan. De vrouw in het ambt is onbijbels. En noemt u al die dingen die op dit moment maar spelen op. We mogen het nog zeggen. Maar voor hoe lang? Nu zegt de Openbaring 11. Er breekt een tijd aan dat die stem niet meer zou klinken. Dat is ook de andere kant. Zijn we ons daarvan bewust, gemeente? We zitten vandaag op de livestream via YouTube. Er komt een tijd dat misschien wel door YouTube die stem wordt geblokkeerd. Die voorbeelden zijn er al. Ik aan een vertelling van de zondagsschool van een van de Nederlandse gemeenten. Die werd eraf gehaald. Omdat er dingen aan de orde kwamen die niet meer in overeenstemming zijn met de mening van de 21ste eeuw. Het kan zomaar zijn dat we dat ook gaan meemaken. Hoe kun je dat voorkomen? Dat kun je niet voorkomen. Als de kerk dat wil voorkomen, slaat ze het woord dicht. En dat is het ergste wat je als kerk kan doen. Nee, het is dat beest uit de afgrond. Er staat trouwens, kijkt u maar even met me mee, vers 7, dat hij krijgen aan doet en dat hij hen overwint en dat hij hen doodt. Ik zei het al net, dat moeten we niet letterlijk lezen, dat deze twee getuigen letterlijk om het leven worden gebracht. Nee, de stem van de profetie mag niet meer klinken in het openbaar. En u kunt dat trouwens ook zien. Ik doe even een stapje vooruit, heel even maar, want we staan daar later nog een keer uitvoerig bij stil. Kijkt u maar even met mij mee naar Openbaring 13. Daar wordt de andere kant als het ware belicht. Hier zien we het geweld wat ontstaat tegenover die twee getuigen, aangedaan door het beest uit de afgrond. En in Openbaring 13, die twee hoofdstukken zijn als het ware twee spiegels, die horen bij elkaar. In Openbaring 13 wordt uitvoerig stilgestaan bij de macht van dat beest. En dat wordt als volgt beschreven, ik lees vanaf vers 4 van Openbaring 13. En zij aanbaden de draak die het beest macht gegeven had en zij aanbaden het beest, zeggende: wie is dit beest gelijk, wie kan krijg voeren tegen het zelf? Hetzelfde werd de mond gegeven om grote dingen en godslasteringen te spreken. En hetzelfde werd macht gegeven om zulks te doen, 42 maanden. En het opende zijn mond tot lastering tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tabernakel en die in de tempel wonen. En hetzelfde werd macht gegeven om de heilige krijg aan te doen en om die te overwinnen. En hetzelfde werd macht gegeven over alle geslacht, taal en volk. Let u erop, dit beest gebruikt dus geen grof geweld. Dat heeft geen grote klauw om het zomaar te zeggen, om met één klap alles weg te vagen. Nee, zijn kracht zit in zijn bek. Wat hij zegt, hij spreekt Gods lasterlijke taal. En hij overschreeuwt als het ware de stem van de profetie. Drukt die weg uit de samenleving, zodat die stem niet meer wordt gehoord. En alleen deze taal die dit beest uitslaat, wordt gehoord, wordt erkend en wordt aanbeden. Zo doodt hij de stem van de profeten. En hij krijgt er ook de tijd voor. 3,5 dag. Klinkt de stem van het evangelie niet meer in het openbare leven, in de wereld. Voordat wij de stap maken naar het derde punt, gemeente, wil ik een paar lijnen gewoon even met u trekken. In de eerste plaats mag gewoon even een stap terug. Als we nu op dit moment vooruit gaan kijken, en dat doe ik ook onbewust, stel jezelf de vraag, maak ik dat nog mee in mijn leven? Nou, de voortekenen denk ik wel. Er is ook even een actueel voorbeeld. Ik denk aan de studentenvereniging in Leiden, die op dit moment in het nieuws is. Vanwege hun standpunt rondom homoseksualiteit. En als ze daarvoor op het matje worden geroepen bij de wethouder, het gaat steeds meer schuren. Tussen de overheid en een groot deel van de samenleving aan de andere kant. En de stem van de profetie. We gaan dat als kerken ook meemaken. Het christelijk onderwijs heeft er al mee te maken. De invloed van de overheid in het lesmateriaal. Wat je wel of niet mag zeggen voor de klas. Wat je wel of niet tot zonde mag benoemen. Waar je kinderen mee moet laten groot worden. Voorbeeld ze meekrijgen rondom het huwelijk, seksualiteit, diversiteit. Het schuurt. En ik ben geen profeet. Maar het blijft niet bij dit schuren. Het gaat door. Als je dan erover zit te denken, en dat doet u ook, hoop ik. U bent geen wereldvreemde, denk ik. Dan kijk je verder, dan denk je, wat staan je kinderen nog te wachten? Kunnen zij straks nog als christen gewoon een baan krijgen in de samenleving, bij de overheid? In het onderwijs, de werkvloer, om maar niet te denken aan je kleinkinderen. Maar als we daar vanavond mee beginnen, dan kijken we de verkeerde kant op. Een christen is niet geroepen om vooruit te kijken. En dat zeg ik ook zo vaak tegen mezelf, gemeente, want die neiging heb ik ook, vooruitkijken. Een christen is geroepen om op deze dag omhoog te kijken. Vandaar dat ik net even met u een stapje terug deed. Wat zag Johannes als eerste? Een open hemel en een boekrol in de handen van de verhoogde Christus. En voordat Johannes het vervolg ziet waar we nu zitten, moest hij eerst naar boven. Kom op, omhoog. Kom hierheen. En werd het woord aan hem overhandigd. En met dat woord gaat Johannes verder. Het tweede wat Johannes moest doen, de maten in de tempel opmeten. Om duidelijk te maken wat er ook gaat gebeuren in de komende tijd. En wat je Johannes ook nog zult zien vanuit de hemel en op deze aarde. Eén ding geef ik je van tevoren mee. Het vaste fundament van God staat. Kom tot aan de muur. Maar de ark, het altaar, de dienst van de Heere blijft bestaan. De eeuwen door tot en met de jongste dag. Kijk, daarom is het ook zo belangrijk voor u en voor mij, dat we in het licht van alles wat we meemaken, ook in onze dagen, leren om net als Abraham naar boven te gaan kijken. Ons geloof is wat dat betreft eeuwenoud. Gewoon naar boven kijken. Almacht van God. Betrouwbaarheid van de Heer. Soevereiniteit van de Almachtige. Maar ook de nabijheid. Abraham, die sterren staan op afstand. Dat is maar goed ook, want daardoor kun je kijken of je ze kan tellen. Ik begrijp het, je bent al gestopt met tellen, want je bent de weg kwijt. Maar kijk eens om je heen. Ik ben erbij. Ik sta boven die sterren. Ik sta naast je. Ligt daar ook niet de troost voor u en voor mij en voor onze kinderen in deze tijd? Al worden we langzaam en zeker aan de kant geduwd. En al breekt er inderdaad een tijd aan dat dit niet meer zomaar gezegd kan worden. Wat ik net zei. En dan zal er een tijd aanbreken dat op de Calvijnschool bijvoorbeeld dit soort dingen ook niet meer in de klas genoemd kunnen worden. Dat homoseksualiteit, het leven, het seksuele leven tussen twee mannen of twee vrouwen zonde is voor God. Dat de Heere dat niet bedoeld heeft met het huwelijk. En dan zal een tijd komen dat je met je sollicitatiegesprek ook in het bedrijfsleven hierop wordt ondervraagd. Dat gebeurt hier en daar al. Onder het mom van verdraagzaamheid en respect. Er komt misschien een tijd dat we in het openbare leven geen wettige plaats meer hebben. Maar die gouden kandelaren, die blijven branden. En het werk gaat gewoon door. Kijk, en daarom eindigt dit hoofdstuk niet in dat bijna lugubere beeld. Die lijken die daar op de straten liggen. Die wereld die daar vreugde over heeft. Die elkaar cadeautjes stuurt en bij elkaar laat bezorgen om dat te vieren. Maar dat er opeens staat, kijkt u maar even met me mee, en dat is het slot in deze avond. Vers 11, na die 3 dagen en een halve is een geest van leven, van het leven, uit God in hen gegaan. En zij stonden op hun voeten. En er is een grote vrees gevallen op degene die hen aanschouwde. En zij hoorden een grote stem uit de hemel die tot hen zei, komt herwaarts op. En zij, dat zijn die twee getuigen, voeren op naar de hemel in de wolk. En hun vijanden aanschouwden hem. Eerst maar even de achtergrond van dit beeld. Je hoort hier in deze verse eigenlijk Ezechiël 47 doorklinken. Dat bekende hoofdstuk van dat vallei met die dorre doodsbenen. En de profeet die daardoor de Heere wordt geroepen om de troostboodschap te verkondigen onder de ballingen. Dat er een tijd zal aanbreken dat het woord van God zal klinken onder het Joodse volk. Dat wordt daar bedoeld. En dat de stem van de profeten die dorre doodsbeenderen zal vervullen met leven. En dat Israël herrijzen zal uit het stof. En heel Israël zalig zal worden. Hoe doet Ezechiël dat? Alleen maar door te profeteren. De Heere zegt er tegen Ezechiël, mensenkind, profeteer. Laat je stem horen, laat Gods woord klinken. Wel, hier in Openbaring 11 wordt het breder getrokken. Er klinkt een grote stem. Dat wil zeggen, geen stem van iemand, van een mensenkind. Nee, God spreekt uit de hemel. En hij rechtvaardigt al sprekend de stem van de profetie. En laat hij opstaan. En neemt hij op tot voor Gods troon. We zien daarin een van de aspecten van de betekenis van de opstanding van Jezus Christus. Dat is niet alleen een bewijs van Gods almacht, gelukkig maar. Dat we ook in de komende week onze overleden broeder zo mogen gaan begraven. Zijn lichaam wordt gelegd in de handen van de Almachtige. Die verder gaat met zijn zorg voor hem. Ook wanneer Erna en de kinderen niet meer kunnen zorgen voor hun man en vader. En in zijn handen ligt Gods kerk geborgen. En die hand zorgt ervoor dat eens het vlees zal herrijzen uit het graf. opgenomen zal worden tot God. Maar als het gaat om de opstanding van de zaligmaker, is dat ook altijd een juridische daad. Tegenover het onrecht wat hem is aangedaan. Die valse beschuldigingen, die valse getuigen, die valse bewijs, waarom hij uiteindelijk onder een vals voorwendsel gekruisigd werd, plaatst God zijn oordeel en hij rechtvaardigt zijn zoon, Paulus in Romeinen 6, uit de dood. En voor het oog en oor van iedereen verklaart hij hem tot rechtvaardige, zodat Petrus in de toespraak in Jeruzalem kan zeggen, deze rechtvaardige, u hebt hem veroordeeld, deze rechtvaardige heeft God doen opstaan uit de dood. God rechtvaardigt zijn zoon. En in zijn zoon rechtvaardigt hij zijn kerk. Nu zegt Johannes hier in Openbaring 11, dat zal ook gebeuren. God komt op voor de stem van de profetie. Hij brengt die stem tot leven. En hier moet ik eigenlijk stoppen, gemeente, om te voorkomen dat we dingen concreet gaan maken. Voor de ouderen onder ons, een van mijn voorgangers die hier in deze gemeente gediend heeft, wijlen dominee Dumachy van Voorthuizen, die legde dit en andere passages in de schrift uit, alsof, en ik geef daar geen oordeel over, ik durf dat niet, ik laat het echt ook liggen, alsof er in de laatste dagen nog een grote wereldwijde opwekking zal komen. Die samen zal gaan met de bekering van het Joodse volk. Ik weet het niet. Dat laten we maar aan de Heer over. Ik hoop het. Ik hoop het van ganse harte, voor Israël zeker. Dat gaat gebeuren. Maar wereldwijd? En met wereldwijd bedoel ik dan vooral West-Europa. Het deel van de wereld waar de aarde zo doordrenkt is met Joods bloed. Ik kan het voor Afrika geloven, voor Azië, voor Noord- en Zuid-Amerika. Maar hier hebben de concentratiekampen gestaan. Hier is het antisemitisme uitgevonden. Zou het hier dan ook gebeuren? Ik weet het niet. God staat in zijn recht toch als hij dat wereldwijd doet, met uitzondering van West-Europa. Was het Joodse volk bij ons veilig? Nee, zeker niet in Nederland. Maar dat God opkomt voor zijn woord, dat is een zaak die duidelijk is. Want dat raakt zijn eer. Dat raakt hem ten diepste in zijn bestaan. Niet alleen de wereld ziet dat getuigenis van de profetie daar liggen op de straat. God ziet het ook. En hij kan dat met eerbied gesproken niet over zijn kant laten gaan. Daarom komt hij op voor zijn woord. En daarom brengt hij de stem van de profetie tot herleef. En daarom klinkt dat getuigenis wereldwijd. Daarom lees ik aan het slot van Openbaring 11, vers 13 en 14, kijkt u maar even met me mee, dat wanneer die stem klinkt en ze opvaren naar de hemel, vers 12, en de vijanden als het ware achterna kijken, en dat gepaard gaat met een grote aardbeving, en het tiende deel van de stad is gevallen, en door de aardbeving werden die mensen gedood. En dan staat er aan het slot van vers 13, en zij hebben de God des hemels heerlijkheid gegeven. Dominee, hoor ik iemand zeggen, hier staat het. Ze zijn zo onder de indruk geraakt van wat ze zien en wat ze horen. Ook dat geweldige wat daar plaatsvindt door die aardbeving, 7000 mensen in symbolisch getal komen om het leven. Ze zijn er bang, zeer bevreesd van geworden. En hebben de God der heerlijkheid eer gegeven. Het brengt hen dus tot bekering. Oh. Dit staat niet voor de eerste keer in de Bijbel. Het is een letterlijk citaat uit Exodus. Weet u waar ze dat ook deden? in Egypte. Toen voor de 10e keer Gods hand sloeg. Een grote rouw kwam in Egypte. Een groot verdriet. En Egypte bang werd. En God de eer gaf. Kwamen ze tot bekering? Nee, een paar dagen later mobiliseerde farao zijn soldaten. En joeg het volk achterna. Een aardbeving brengt een mens niet tot bekering. U ook niet. Alleen de liefde van Christus verbreekt het hart. Het bloed van de zaligmaker. Alleen hij kan u bekeren. Nee, nou begin ik aan de verkeerde kant. Alleen hij wil u bekeren. Geloof je dat? Vanavond de stem van de profeet weer klinkt. Nog steeds in alle rust en vrijheid, midden in deze samenleving. Wordt niet op de deuren gebonst, de politie valt niet binnen. Wat een genade voor u en voor jou. Als we vanavond gezien hebben wat er gaat gebeuren in de toekomst. En we hebben het maar heel bewust in hoofdlijnen geschetst. Ook uit eerbied voor het woord, maar ook uit bescheidenheid. De profetenmantel is ons veel te ruim. Maar dan is u en mij wel één ding duidelijk geworden. Dat er een moment komt dat het woord niet meer klinkt in het openbaar. En als dat woord klinkt, dat het alleen maar klinkt ergens in schuilhoeken. En zegt Openbaring 11 dat het alleen maar klinkt bij hen die het Lam kennen. Stel je nou eens voor dat je de Bijbel niet meer zal hebben. God niet kent. En je weet niet eens van het bestaan van God zelf. En je leeft, je leeft. Je doet waar je zin in hebt. Je voelt je vrij. En als je leven voorbij is, denk aan de actualiteit ook, neem je zelf het besluit om eruit te stappen. En je staat voor God. En dan, als u vanavond de Heer niet kent, dan sta ik niet voor u in. Maar er zegt vanavond het profetische woord tegen u en tegen jou. Dat het Lam van God naar de wereld gekomen is. Om de zonde van de wereld op zich te nemen. Dus ook jouw zonde. En dat het Lam deze zonde kan. En ook wil dragen. En dat het Lam als de goede herder voorop wil gaan. En dat het Lam in jouw hand het profetische woord wil geven. Als een lamp dat schijnt in de duisternis. En ons gidst. Door het donker van deze wereld op weg naar morgen. Waarom zou jij vanavond dan het Lam laten staan? En weer verder leven. Zoals je vorige week van de zondag op de maandag besloot om het woord naast je neer te leggen en weer verder te leven. Zoals je dat deed die week daarvoor, die maand daarvoor, dat jaar daarvoor. Weer komt Christus tot je. En weer klopt hij op je hart. En weer biedt hij zijn liefde aan. En weer zegt hij je tegen je, komt, alle dingen zijn gereed. En weer wordt alles aangeboden om genade en om niet. En weer bevestigt de Heer zijn trouw en bewogenheid met je leven. Waarom zou je hem vanavond weer laten gaan? En waarom zou je het erop wagen dat vanavond voor het laatst het woord klinkt in je leven en het eeuwigheid wordt in de komende week? Wat kun je dan zeggen tot God? Dan sta je toch met een mond vol tanden. Dan sta je met lege handen. Dan sta je met een verloren leven. En dan weet u en dan weet jij net zo goed en ik dat het leven dan niet stopt. Maar dat het leven dan pas echt begint in de eeuwigheid. Maar wel een eeuwigheid zonder God. Een eeuwige nacht. Een leven in de plaats waar dat beest van Openbaring 11 vandaan komt. En dat is de afgrond. Maar wat hebben u en ik vanavond die de Heere mogen kennen? Ook een heerlijke toekomst te verwachten. Wij mogen verder kijken naar de actualiteit van nu. Als we daarnaar kijken, dan slaat de schrik ons om het hart. En als we denken aan onze kinderen en onze kleinkinderen, dan drijft de angst ons uit naar de binnenkamer en buigen we onze knieën voor God. O God, wees ons en onze kinderen genadig. Maar vanavond mochten we al luisterend ook een stap achteruit doen. En eerst beginnen met naar boven te kijken. Daar komt het woord vandaan. En dat woord ligt nu in onze hand. En dat woord brengt ons thuis. Amen.